Dit is Leaders in Finance. Met deze reeks extra afleveringen van de Leaders in Finance podcast gaan we het hebben over pensioenen. En specifiek over de wet toekomstpensioenen. Zo willen we leiders in de financiële sector informeren over de praktische invulling van de WTP en over alle vraagstukken die hierbij komen kijken. We zijn onze partners als altijd dankbaar voor hun steun. Dat zijn EY, Roland Berger, Kayak, MeDirect en RiskQuest. Deze speciale serie over de WTP zou daarnaast niet tot stand zijn gekomen zonder de extra steun van de Welton Groep. Dus ook veel dank aan hen. Je host is Jeroen Broekema.
Vandaag is de gast bij Leaders in Finance in deze extra aflevering over pensioenen, Nikki Tripp. Zij is de voorzitter en oprichter van JIP. En JIP, dat staat voor Jongeren in Institutioneel Pensioen. Daarnaast heeft Nikki allerlei andere activiteiten, maar daar gaan we ongetwijfeld ook zo nog over horen. Allereerst, welkom Nikki.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent en leuk dat je ook de tijd neemt om met ons over pensioenen te gaan praten.
Mijn favoriete onderwerp.
Kijk, nou helemaal perfect. Nou, jij hebt wel meer favoriete onderwerpen volgens mij. Mijn pensioen staat denk ik wel echt heel hoog.
Zeker.
Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd eerst, ik zei het net al een beetje, je doet heel veel verschillende dingen. Je bent voorzitter van JIP en ook oprichter daarvan. Maar kan je eens even aan ons vertellen welke dingen je allemaal nog meer doet?
Ja, zeker. Ik doe inderdaad nog wel wat dingen naast elkaar. En dat vind ik ook heel erg fijn om te doen. Daar zie ik ook heel veel synergie tussen. Een van de dingen is dat ik bij AF Advisors specialist duurzaamheid ben. Dus daar help ik vooral vermogensbeheerders of asset owners op het gebied van duurzaamheid en duurzaam beleggen. En ik heb bijvoorbeeld de ambitie om pensioenfondsbestuurder te worden. Dus ik zit nu in een beleggingsadviescommissie van een pensioenfonds. Maar ik heb zeker de ambitie om bestuurder te worden. Dus daar ben ik ook druk mee bezig.
Dus veel verschillende dingen. Ik hoor jou geregeld ook op BNR. Je bent nog lang niet zelfs 30. Ik geloof 27 als ik het goed begrijp. Had je verwacht een aantal jaar geleden toen je uit de studiebanken kwam dat je dit allemaal aan het doen was?
Nee, zeker niet. Ik denk dat het ook maar goed is dat ik me maar blijf verbazen en alle kansen durf aan te grijpen en daar ook gewoon voor ga en kijk waar het me brengt. Maar ik had het zeker niet verwacht. Maar ik denk dat de meeste mensen niet jong zijn of misschien ook op de basisschool of middelbare school en denken, nou, als ik later groot ben, dan ga ik iets met pensioenen doen. Ik denk niet dat heel veel mensen die ambitie hebben. En die is bij mij ook gegroeid eigenlijk ook door per ongeluk met het onderwerp in aanraking te komen. En toen ik doorhad, ja, hoeveel impact er te maken is en ook de maatschappelijke rol die pensioenfondsen of pensioenen spelen in onze maatschappij, dacht ik, nou, hier moet ik wat mee doen.
Ja, want wat was dat per ongeluk momentje dat je met pensioen in aanraking kwam?
Nou, ik wilde eigenlijk afstuderen op een onderwerp wat ik ook heb gestudeerd, dat is psychologie en dan psychologie combineren met duurzaamheid. Maar dat ging even niet door. En toen vond ik een andere scriptiebegeleider voor mijn bachelorscriptie, was dat professor Dr. Harry Hummels. Die zei, je mag me wel bij mij komen afstuderen, maar ik moet wel gaan over pensioen, want daar ben ik nu groot onderzoek over aan het doen. Toen dacht ik, nou, pensioen, nou, daar weet ik helemaal niks van, maar ik wil wel heel graag afstuderen, dus laten we het maar doen. En toen ben ik er helemaal ingedoken, dus alle pensioenwetten gelezen, alles gelezen wat ik kon vinden over toen het nieuwe pensioencontract en wat daar over te doen was. En met Harry toen een heel groot onderzoek gaan doen, ook over de maatschappelijke rol van pensioenfonds. Dus ik mocht meteen bij hem aansluiten bij dat grote onderzoek wat ook gepubliceerd is. En mocht toen mijn eigen scriptie daarover schrijven en daarna was ik verkocht.
Wat mooi. Had je enig idee wat er allemaal schuil ging achter het woord pensioen?
Nee, echt niet. Ook bijvoorbeeld dat er zo'n 1500 miljard euro in de tweede pijler zit. Ja, dat astronomisch bedrag. En daar had ik absoluut geen zicht op en geen idee van. Dat ook echt meer is dan andere institutionele beleggers zoals banken of verzekeraars. Dat er gewoon het meest in de pensioensector zit. Ja, geen idee. Maar ook dat pensioenen ervoor hebben gezorgd dat we bijvoorbeeld, dat we überhaupt in Nederland een heel sterk stelsel hebben. Relatief gezien wereldwijd. Dat mensen echt veel inleggen. Dat je daar één dag per week gemiddeld voor werkt. Als je pensioen opbouwt bij je werkgever. Nou, dat is natuurlijk ook heel veel. Wat heel veel mensen niet weten. Maar ook dat ervoor heeft gezorgd dat we relatief weinig armoede hebben onder gepensioneerden. Omdat we dit systeem hebben. Dus ik denk dat alles bij elkaar, nee, ik had geen idee. Maar toen ik het dus door had, dacht ik, wow, waarom weten niet meer mensen dit? En hoe kan ik helpen dat dit misschien nog beter wordt?
En hoeveel jaar geleden hebben we het nu over?
Ja, 4 jaar geleden pas.
4 jaar geleden.
Ja.
Dus de WTP, in deze, wat we nu weten, was er in die vorm nog niet in ieder geval.
Nee, toen was dus echt net het contract of pensioenakkoord op hoofdlijnen was gesloten. En dat is een beetje wanneer ik er mee bezig ging. Ja.
En JIP? Hoe kwam dat, waar komt dat vandaan?
Nou, ook eigenlijk een beetje uit dat eerste onderzoek wat ik deed. Ook voor mijn scriptie, dat ging over, mijn bachelorscriptie ging over de rol van generatie Y, dus millennials. Eigenlijk een generatie boven mij, zelf generatie Z. Over hun rol in de pensioensector. En toen heb ik me vooral gefocust op hun rol in de besturen of juist niet. Want daar komen ze over het algemeen niet terecht of niet voldoende. Terwijl ze dat in de code pensioenfondsen wel hebben afgesproken, alle pensioenfondsen, dat dat een doel is om te hebben, om een jong persoon ook in je bestuur te hebben. Dus daar ben ik toen vooral mee bezig gegaan. En toen heb ik dus de paar jongeren die al wel een weg aan de banen waren naar die top, of op een andere manier echt iets aan het toevoegen waren, die heb ik geïnterviewd. En ik merkte vooral dat ze elkaar niet allemaal kenden. En dat ze ook niet een plek hadden waar ze misschien met andere jongeren konden optrekken, even sparren, kennis uitwisselen of af en toe gewoon even een drankje doen en even, wat ik deze week weer tegenkwam in de sector, wat je over het algemeen niet bij je vrienden kan, omdat die niet zoveel zin hebben om naar je pensioenverhalen te luisteren. Daaruit is Jip een beetje geboren. En ook bij een denktank bij NIMF was ik toen aangesloten. En daar zat ik met meer senior mensen uit de sector die ook zeiden, je hebt VIP, vrouwen institutioneel pensioen, moet er niet ook een Jip komen? Toen dacht ik, ja, dat denk ik wel. En op basis van mijn onderzoek is daarnaast wel behoefte aan. Laten we het gaan doen. Dus tijdens corona is dat ook begonnen, dat we Jip zijn gaan opzetten met hulp van de Pensioenfederatie en nu met een eigen bestuur en straks hopelijk een stichting.
Wat leuk. En je bent ook lid van VIP.
Ja, zeker.
Dus je zit in beide. En waar ik benieuwd naar ben, je bent heel openlijk over. Je zegt, ik zou wel in het bestuur willen van een fonds. Dat doe je dat expres, dat je dat zo roept? Is het vooral is het voor je eigen loopbaan? Of is het meer dat je wil laten zien van, dat zou moeten dat er meer jongeren in die besturen terechtkomen?
Nou, ik denk dat het inderdaad meer ook een signaalfunctie heeft richting de sector. Hè? Dat het duidelijk is dat er nog echt bij heel veel fondsen niet voldaan wordt aan die diversiteitsnormen. En die normen zijn er met een reden. Niet omdat jongeren daar nou zo over hebben gezeurd, of omdat het er goed uitziet op een foto, maar omdat het gewoon echt diverse besturen gewoon beter. Dat is wetenschappelijk bewezen. Daar komen gewoon verschillende inzichten samen. En dat is gewoon heel goed voor de kwaliteit. En juist omdat ik dat alle deelnemers van Nederland gun om een heel goed bestuur te hebben, en dus ook een divers bestuur, noem ik het wel als signaalfunctie. En ook omdat we bij Jip nu samen met Pensioenlab ook een subnetwerk hebben voor jonge bestuurders in spe. En dat is gewoon al best wel een groep die de Pensioenlab Academie bijvoorbeeld heeft gedaan. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus echt een opleiding heeft gevolgd, een traineeship heeft gedaan. En gewoon klaar is om te gaan besturen. Die daar echt staan te trappelen om te gaan besturen. Dus ik wil ook aan de sector laten weten, het kan niet zo zijn dat je zegt dat je niet kan vinden, want ze zijn er gewoon.
We
hebben er zin in.
Je hebt een vacaturebank.
Nou ja, daar zijn we absoluut zo ook mee bezig. Dat het gewoon niet meer kan zijn dat je zegt, ik heb ze niet gevonden, dus we hebben maar weer. Dat kan straks gewoon niet meer. Dus daarom wil ik het ook aangeven dat ik heb er zin in, maar ook heel veel andere mensen. Dus neem ons mee, weet ons te vinden.
Maar het klinkt als dat het dus nog niet zo vloeiend loopt, dat het logisch is dat er een jong iemand ook in zo'n bestuur wordt opgenomen.
Nee, dus nog heel veel besturen hebben nog geen jonge bestuurder. Of hadden er een en die is dan 40 geworden. En dan denk je, dan hebben we nu weer niemand. Dan had je eigenlijk natuurlijk iemand moeten opleiden, die er weer mooi kan doorstromen. Nee, het gebeurt nog niet genoeg. Ik weet niet of ik dat nu al mag zeggen, maar gelinkt ook aan het onderwerp WTP, waar we het straks over hebben. WTP is de uitgelezen kans als er heel veel gaat veranderen. En een heel nieuw onderwerp. Hè. Wat we net zeiden, dat het 4 jaar geleden was de WTP nog veel onduidelijker dan het nu is. Dus je kan niet heel lang expert zijn op WTP, want zo lang bestaat het nog niet. Dus eigenlijk is iedereen weer best wel gelijk nu. Als het aankomt op kennis van WTP. Dus dit is het moment ook om een jonge bestuurder aan te trekken die zin heeft in een transitie, niet te gehecht is aan een oud systeem, want daar zitten ze nog niet zo lang in. En ook evenveel kennis heeft kunnen opbouwen over WTP als de andere mensen. Dus ik zie dat eigenlijk juist als dit is het moment. Dus ik hoop dat er heel veel gaat veranderen de komende paar jaar.
Aan mij heb je het helemaal verkocht.
Nou, dat is mooi.
I'm all in. Het jammer dat ik niet kan beslissen dat jij ergens in het bestuur komt of een van je andere mensen uit de to-be-vacaturebank. Waar ik wel benieuwd naar ben is, wat houdt nou uiteindelijk de zittende bestuurders of de mensen die je moet benoemen tegen? Wat zijn nou de nummer 1, 2 of 3 redenen waarom ze het niet doen?
Er wordt altijd in vacatures ook hoe de teksten daar staan en hoe daar wordt geschreven is het heel vaak, we zoeken een ervaren iemand met heel veel ervaring. En ik zeg niet dat ervaring niet belangrijk is, lijkt me een heel goed idee om een aantal ervaren bestuurders in je bestuur te hebben. Maar als elke vacature op die manier geschreven is, zoals de vorige vacature weer geschreven is, dan krijg je niet ineens hele andere aanmeldingen ook. Dus het schrikt sowieso mensen ook een beetje af, dat helpt niet. Pensioenfondsen zijn ook best bang dat het misschien moeilijk wordt met de toetsing van DNB. Dus ik denk dat daar echt nog wel een brug te slaan is tussen die twee partijen.
Is dat trouwens zo? Is dat een reële angst?
TMB geeft op zich aan, wij willen echt heel graag meedenken hoe we jonge mensen zo goed mogelijk daarop kunnen voorbereiden. En we willen ze heel graag geschikt vinden als dat dus inderdaad kan. En ik weet dat er afgelopen dit jaar ook alweer een paar jonge mensen, zelfs zonder dat ze op gesprek moesten komen, goedgekeurd zijn door een TMB. Omdat ze een opleiding hebben gedaan, ze hebben een traineeship gedaan, ze hebben de kennis opgebouwd in een loopbaan die ze al wel hebben. Dus dan kun je gewoon geschikt zijn. Dat is niet leeftijdsgebonden. Want ook als je ouder bent en het is je eerste bestuursfunctie, is het ook je eerste bestuursfunctie. En dat is toch weer heel anders. Dus ik denk dat die verstandshouding tussen DNB en de fondsen, dat die misschien nog wel beter met elkaar kunnen overleggen. Want het is zonde als fondsen bang zijn voor de toetsing van DNB. Terwijl DNB zegt, nou, stuur ze maar onze kant op, dan willen we graag kijken. Dus dat is er denk ik nog eentje. En juist nu ook met WTP is het dus nog juist ook weer extra dat fondsen juist heel erg denken dat ze ervaren bestuurders nodig hebben, omdat het zo spannend wordt. Terwijl ik denk, hoe mooi is het als je ruimte hebt voor iemand die zin heeft in de transitie.
Maar ik hoor, dit zijn natuurlijk hele valide redenen. Maar ik hoor jou niet zeggen dat er deep inside ook een reden is dat ze misschien een beetje bang zijn om mensen toe te laten, omdat ze misschien meningen hebben die ze niet bevalt. Of zeg je, dat speelt helemaal geen rol. Het is gewoon gewoonte, het is cultuur, zo deden we het altijd.
Ik denk dat dat het ook. Kijk, ik denk dat er zeker een aantal bestuurders zijn die er niet zo zin in hebben. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat heb ik ook echt wel eens achter de schermen gehoord. Maar dat verschilt heel erg per fonds. Dus ik denk ook de fondsen die nu stappen gaan maken in wel bijvoorbeeld diversiteit, dat die dus wat meer open-minded bestuurders nu ook hebben dan bestuurders die er gewoon heel erg op staan. Een jongere kan niet bestuurder zijn. Ja, als dat jouw geloof is bijvoorbeeld, ja, dan wordt het heel ingewikkeld. En dan is het natuurlijk ook niet, stel dat ik wel toe zou kunnen treden tot een bestuur waar iedereen zo denkt, dan heeft het geen zin. Want dan ben ik daar in mijn eentje tegen de stroom in aan het zwemmen. En dat is ook niet leuk voor mij. En dan voeg ik geen waarde toe.
Maar stel nou dat je denkt, snap ik, sneller dat je denkt van, nou, die hele WTP, daar komt misschien de jongere generatie wel iets minder goed uit dan de oudere generatie. Dan is het toch niet zo fijn om iemand aan boord te hebben.
Nee. Kijk, het op zich heb ik nog wel vertrouwen in de bestuur en in de sector dat bestuurders zijn wel hebben de taak om een evenwichtige belangenafweging te doen tussen alle deelnemers. En daar zijn ze in principe ook gewoon, daar is het fonds ook aansprakelijk voor. Dus als het goed is, doen ze wel best wel heel erg hun best om die evenwichtige belangenafweging te doen. Dus het zou heel, nou, ik zou het heel erg vinden en dus ook tegen de wet in vinden. Het is tegen de wet in. Als straks blijkt dat ze dat heel bewust niet hebben gedaan om gepensioneerden beter af te laten komen. Dus op zich is dat best wel geborgd en dat vind ik op zich geruststellend. Dus ik denk dat dat niet per se het argument hoeft te zijn. Dat we denken alle jongeren zo snel mogelijk in het bestuur om de belangen van jongeren goed te vertegenwoordigen. Dat gebeurt als het goed is wel, want je zit er ook voor iedereen. Maar ik denk vooral de kwaliteit van besturen en die verschillende perspectieven die je mist, dat echt de waarde is die je heel graag zou willen toevoegen.
Komt er een gigantische stelselwijziging aan, die is al onderweg natuurlijk met de invoering van de WTP. Als je nou kijkt naar de kansen en de bedreigingen van die WTP, dan kan je natuurlijk heel erg met heel veel dingen komen. Wat zijn nou jouw top, laten we zeggen, 3 punten van kansen en bedreigingen? En je ook gelinkt misschien aan wat je eerder zei over die 1500 miljard die in die tweede pijler zit, dan klinkt ook alsof we veel te verliezen hebben.
Ja, kijk, ik denk zeker van buitenaf is het best wel spannend dat we straks dus, een van de grote veranderingen onder WTP is dat we persoonlijke pensioenpotje of in ieder geval het vermogen gaan verdelen en toebedelen aan mensen, zodat je weet wat je zelf hebt opgebouwd, dat je dat kan zien en dat je daar ook dat je daar meer inzicht in hebt. Dat is natuurlijk best wel spannend. Er zit een hele grote berekening achter om precies toe te bedelen wat wie toekomt. Want dat wil je zo goed mogelijk doen. Maar dat is natuurlijk best wel spannend, want als je dat straks gaat omzetten, gaat in één keer dat omzetten. En als dat misgaat of als dat niet goed gaat, heb je een probleem. Dan wordt het heel moeilijk om alles weer alles terug in de pot en dan gaan we het opnieuw verdelen. Dat gaat niet echt. Dus dat ziet er heel spannend uit. Ik weet niet of dat per se het spannendste is, maar ik hoor van veel mensen dat ze dat heel spannend vinden. Ik denk zelf dat waar grote zaken die echt uitdagingen zijn, is inderdaad de administratie dus goed kunnen regelen. Want het is wel zo dat er niet genoeg menskracht is binnen de sector om elk dossier handmatig helemaal te checken, te bekijken, kijken of iemand precies heeft gekregen wat hij had moeten krijgen. Dus er is heel veel geautomatiseerd. Lijkt me op zich ook heel prettig, want het zijn ook heel veel dossiers. Maar dat wordt wel lastig als daar foutjes in gaan optreden. Dan wordt dat heel lastig om dat terug te krijgen of daar inzicht in te krijgen hoe dat gegaan
Zowel
is.
Zowel technisch als vertrouwen natuurlijk. Ja. Want als mensen het goed hebben, ik word hier
benadeeld. Ja, dus dat het. Uiteindelijk is het idee natuurlijk ook met het nieuwe stelsel dat we meer vertrouwen gaan krijgen in het stelsel. Omdat we meer inzicht geven en meer transparant kunnen zijn. Het is nog steeds best ingewikkeld gebleven. Het had misschien simpeler gekund, maar goed. Het is wel het idee dat met transparantie ook wel iets van vertrouwen komt. Dus daar, dat zou kunnen komen. Maar die verdeling die er gaat komen en die dat invaarmoment, dat is best wel spannend. Dus administratie is denk ik echt wel heel spannend. En ook straks als de eerste fondsen overgaan, is het gewoon heel interessant om te zien hoe gaat dat, lopen ze nog tegen dingen aan. Want als er straks daarna een moment komt dat er nog meer fondsen gaan, ja, het moet wel allemaal in één keer goed gaan. Dus er moeten gewoon heel veel repetities gebeuren. Er moet heel veel voorbereid worden. Dus zowel qua administratie en qua data. Dat is echt wel heel spannend. Of dat allemaal goed gaat. En of we daar, we hebben nog nooit zo'n grote transitie gedaan. En of je daar inderdaad genoeg mensen voor hebt en of je dat of dat gaat lukken. Dat zie ik denk ik als grote uitdaging. Een andere hele grote uitdaging van WTP, maar dat zie ik eigenlijk vooral als kans, of ik hoop als sector dat we dat als kans kunnen zien, is communicatie. Want we moeten veel meer gaan communiceren of anders ook communiceren en echt de deelnemer ook meenemen. Hè? Daar gaat iets veranderen met je pensioen en dat stelsel uitgelegd krijgen. Wat dus het idee was dat het veel uitlegbaarder zou zijn. Nou, is nog steeds vrij ingewikkeld, maar toch, we gaan het proberen wat beter uit te leggen. Er zitten wel aspecten in die je makkelijker kan uitleggen, dat je inzicht hebt in je eigen pensioen. Maar je moet dus veel meer gaan communiceren en uitleggen over het nieuwe systeem, over wat het straks betekent voor iemand. Juist omdat we hiervoor wat communicatieproblemen hebben gehad, omdat mensen een beetje het idee hebben gekregen dat ze rechten hadden. Ik heb recht op zoveel uitkering. Hè, dat je defined benefit had. En dat gaat nu straks naar defined contribution. Dus dat het gaat over hoeveel je inlegt. En dat daar de nadruk op komt te liggen. Maar dat is een hele andere communicatie. Terwijl eigenlijk mensen hadden die rechten niet per se op een bepaalde uitkering. Maar dat hebben ze wel soms gedacht of gevoeld. Dus om daar de communicatie...
Het is niet raar, hè? Want het staat in al je brieven. Je krijgt straks €1200 per maand als je dat, ik noem maar een random bedrag.
Is ook niet mega handig gecommuniceerd. Dat mag zeker gezegd worden. Maar dat moeten we nu dus gaan veranderen. En dus mensen daarin meenemen en ze niet het idee geven dat ze ineens heel veel minder krijgen of dat ze van alles, dat alles onzekerder wordt. Want eigenlijk is het dus niet heel veel onzekerder dan het al was. Alleen dachten mensen dat het heel zeker was. En dat is het verschil. En dat is denk ik best wel een precair proces.
Je hebt psychologie gestudeerd. Dat is heel psychologisch ook,
ja,
toch?
Ja, want mensen vinden het ook veel erger om iets te verliezen dan er iets bij te krijgen. Bijvoorbeeld, dat is een hele bekende bias. Die is best wel relevant om mee te nemen. Dat het dus echt heel precair is in je communicatie. En dat je niet mensen het idee moet geven dat ze iets verliezen. Dus een zekerheid verliezen. Maar het kan dus ook een hele grote kans zijn, die communicatie. Dat we dus mensen... pensioen is meer dan ooit het nieuws. Nog steeds niet compleet mainstream. En niet Jan en Alleman weet nu iets over pensioenen. Maar het heeft meer aandacht dan het heel lang heeft gehad. Dus het is wel belangrijk om daarop aan te haken. En pensioenbewustzijn ook te verhogen. En dus ook over alle andere zaken te communiceren. Want we gaan nu ook meer risicopreferenties uitvragen. Maar je kan ook misschien andere preferenties, bijvoorbeeld over duurzaamheid, meer gaan uitvragen. En gebruik maken van dat het dus iets bekender is nu, pensioenen. En kijken of je dus ook meer kan doen met die deelnemercommunicatie.
Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
Denk je dat, hoog overgezegd, er daadwerkelijk meer aandacht gaat komen voor pensioen, behalve als iedereen hun eigen potjes zien dalen, want daar wil ik het ook nog even over hebben. Maar even, dan komt er heel veel aandacht voor, dat weet ik zeker. Mm-hmm. Maar überhaupt, denk je dat mensen dat er veel aandacht voor gaat zijn? Anders dan natuurlijk juridische strijd die er gevoerd gaat worden en in een bepaalde groep mensen die hier daadwerkelijk in deze sector werkt of er heel nauw bij betrokken is.
Ja, je ziet wel dat het pensioenbewustzijn in Nederland iets omhoog aan het gaan is. Er is ook een grote communicatiecampagne vanuit het ministerie, van SZW. Dus daar wordt heel veel gedaan en pensioencommunicatie en pensioenbewustzijn nu omhoog krikken. Maar ik denk dat dat dan ook een verantwoordelijkheid is inderdaad van de sector breed. Dat we daar echt nog ons best meer voor gaan doen. Het zal nooit een iemands lievelingsonderwerp worden. Of dat alle werknemers denken inderdaad, nou, het belangrijkste arbeidsvoorwaarde is loon. En het tweede is pensioen. En dat daar dan ook heel veel tijd naartoe gaat. Ja, dat gaat niet zo zijn. Ik denk dat we ook bewust moeten zijn. Pensioen is gewoon niet zo sexy. Daar moeten we mee dealen en daar moeten we oplossingen voor bedenken. Dus ik hoop juist dat we nu ook kunnen gaan kijken, de communicatie ook de afgelopen paar jaren of afgelopen decennia, niet super succesvol, niet heel veel reactie, niet, het pensioenbewustzijn is niet hoog. Wat kunnen we dan anders doen? Kunnen we het misschien niet in de spotlight zetten, maar altijd als haakje bij iets anders laten aanhaken. Dus als het over lonen gaat bij een bedrijf, je dan ook nog even iets over pensioen zegt. dat je het zo doet. In plaats van dat je een seminar over pensioen organiseert. Want daar komen heel weinig mensen naartoe. En zeker geen jonge mensen. Dus dat we juist nu we toch zoveel en meer en anders moeten gaan communiceren. Dat we dit zien als kans om even out of the box. Überhaupt anders na te gaan denken over communicatie. En dan hopen dat het iets gaat doen. Maar het gaat nooit een heel groot onderwerp worden, tenzij het heel slecht gaat.
Ja, want dat wilde ik inderdaad net gaan vragen. Fijn dat je de link weer even legt. Maar ik kan me zo voorstellen, als ik dan op een bepaald moment, ik ben nooit met pensioen bezig, dat is het allergrootste deel van Nederland, en ik zie daar dan zo'n brief binnenkomen of moet inloggen op een website met een paar mooie graphs erop. Ja. En ik zie de maanden daarna, kijk ik nog eens een keer, dan nog eens een keer, en ik zie het omhoog gaan, want de rente gaat goed of er zijn veel op de beurs gaat het goed. Mm-hmm. Gewoon de bekende plekken waar ons geld belegd wordt. Dan geeft mij dat een totaal ander gevoel. Krijg ik veel meer vertrouwen in het systeem. Terwijl misschien ik daarna 10, 20 jaar niet meer kijk. Dan dat ik in het begin een paar keer check en ik zie het helemaal omlaag gaan. Puur door macro-economische omstandigheden. Ja. Denk je dat dat inderdaad, want dat hoor ik tenminste veel. Dat veel pensioenbestuurders en ook van pensioenuitvoeringsorganisaties toch al bezorgd zijn over het macro-economische getij waarin het gaat landen. Om maar even zo te zeggen.
Ja, dat is heel spannend. Ik denk dat we hebben nu gewoon besloten dat we transparanter daarin gaan zijn en dat we mensen dat inzicht geven. Dus dat ligt nu gewoon in de wet vast. Dus dat moeten we gaan doen. Dus dat moeten we gewoon zo goed mogelijk gaan begeleiden. Landt inderdaad misschien in een spannende tijd. Je zou het liever willen dat je zeker weet dat alles alleen maar omhoog gaat. Dat is lekker om mee te beginnen. Dit is misschien iets uitdagender. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dus transparant, correct en eerlijk daarin zijn. We kunnen het niet meer verstoppen. We kunnen niet meer even wegmoffelen als het 10 jaar niet goed gaat. Of 10 jaar geen indexatie, omdat mensen het misschien niet doorhebben. Dus dan moeten we het ownen. En er gewoon heel duidelijk, correct en eerlijk over communiceren. En ik wil niet zeggen, slechte publiciteit is ook publiciteit. Maar als mensen er op die manier dus wel mee bezig gaan, omdat het niet zo goed gaat, is het wel ook de kans om mensen dus goed te gaan informeren. En dan moet je gewoon rekenschap nemen. En dan gaan mensen je misschien een berichtje sturen. Of hun pensioenfonds een brief sturen van, wat zie ik nou? Ja, dan moet je daar klaar voor zijn en hopen dat je dan een goed genoeg verhaal hebt om die mensen dus wel te kunnen laten zien hoe het zit en dat er ook weer andere tijden aankomen. Maar we weten zeker dat we moeten gaan communiceren en transparanter moeten gaan zijn.
Communicatie cruciaal als kans en als, als bedreiging, beide. Overal gezien ben jij volgens mij positief over deze nieuwe wet.
Ja.
Zouden we dat zo kunnen concluderen?
Ja,
gematigd positief. Wat is nou de nummer 1 punt waar je positief over bent?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het een heel goed idee is dat, dat de doorsneesystematiek eraf gaat. Hè, dus het idee dat er geld wordt geschoven tussen generaties. Het lijkt me gewoon heel onhandig. Ik ben heel erg voor solidariteit. En ik wil graag dat we met z'n allen samen bijvoorbeeld in een pensioensysteem zitten. En ik denk dat dat heel erg mooi is. Ik denk wel dat als je kijkt gewoon naar de arbeidsmarkt nu, Dat er dingen gewoon heel veel veranderd zijn. Hè? Dat mensen van mijn generatie wisselen vaker van baan. Misschien ook wel van sector. Worden ook misschien een tijdje zzp'er. Komen ze weer terug op de arbeidsmarkt op een andere manier. En als je die wisselingen ziet en kijkt naar de arbeidsmarkt nu, dan past dat oude pensioensysteem er zo niet meer bij. Dus ik denk dat het was een heel lang proces om hier te komen. En ik ben denk ik vooral blij dat WTP het nu is geworden. Omdat als dit niet was geworden en compleet was geklapt en we dan eerst weer 15 jaar opnieuw over een nieuw systeem zouden praten, waar we nu eigenlijk ook al aan moeten beginnen. Hè? Aan weer een volgend systeem, denk ik. In ieder geval weer een update. Maar dat het gewoon goed is dat we nu in ieder geval een stap gaan maken. Omdat het gewoon zo niet meer past bij de arbeidsmarkt. Wat betreft dus dat je met z'n allen in één systeem zit, in één fonds. Dat het tussen fondsen heel ingewikkeld was als je van sector wisselde. Of met de doorsneesystematiek. Dat als je dan net op een ongunstige tijd zzp'er wordt en even niet meer in dat fonds zit, dat je dan jouw eigen pensioenvermogen niet helemaal meer klopt of je pensioenopbouw niet meer klopt bij wat je eerder misschien hebt ingelegd. Ik denk dat het heel goed is dat we dat eruit halen om het beter te laten aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.
Als je het zo zegt, kan je bijna niet voorstellen dat men hier 10 jaar mee bezig is geweest, of wel?
Nou ja, het is zo complex dat ik wel kan zien dat hoe langer ze hier mee bezig zijn geweest, hoe meer toch nog een bijzinnetje hier en toch nog een optie daar of twee soorten manieren om iets te berekenen, dat dan toch in is gekomen, omdat er zo lang over gebakkeleid is met zoveel mensen en zoveel partijen. Ja, je ziet wel dat het doel van heel wat simpeler en minder complex en beter uitlegbaar, dat ze daar misschien een beetje aan voorbij zijn gegaan. Omdat het ook wel, het is wel heel complex. Dus het is denk ik ook een grote opgave om het heel simpel te maken. Dus nu is er een versie uitgekomen waar we zeker stappen mee kunnen zetten. Maar het is geen eindstation.
Helder. Wil ik graag met jou een paar stellingen langslopen.
Ja.
Misschien kan je eerst even heel duidelijk je uitspreken en dan kan je daarna nuanceren. De eerste stelling is, jongere generaties willen op een andere wijze betrokken worden bij de WTP-transitie dan oudere generaties.
Ja.
En vertel.
Oude generaties willen een beetje betrokken worden en jonge generaties zo goed als niet. Eigenlijk wil bijna niemand echt betrokken worden bij pensioen nu. Dus over het algemeen niet, maar jongeren hebben er nog minder mee. Dus het gaat denk ik vooral om de intensiteit waarmee ze betrekt. En wel op een andere manier kan je ze denk ik goed aanspreken dat je het bij jongeren niet alleen maar moet hebben over, hè, er verandert iets aan je pensioen, dus over 40 à 45 jaar verandert er dit en dit. Maar dat je het ook vooral hebt over wat er nu verandert. Of over, weet je trouwens dat je eigenlijk 1 dag per week voor je pensioen werkt? Dat je weer even teruggaat naar die basis. Terwijl voor een gepensioneerde of iemand die bijna met pensioen gaat, die willen weten wat er nu concreet verandert aan hun pensioen en bijvoorbeeld de zekerheid daarvan. Dus ik denk dat je anders moet communiceren. Maar de behoeften zijn bij allebei nog steeds vrij laag. En er zijn heel veel mensen die niet heel veel met pensioen hebben en er ook niet heel veel van willen weten.
En het heeft met name te maken met het feit dat mensen in het grotendeels in het hier en nu leven niet zo bezig zijn met, ja, misschien wel met volgende week of volgende maand of de vakantie, maar niet over 10, 20, misschien zelfs 50 jaar.
Ja, nou ja, dat zeker. Ook omdat er genoeg nu op je afkomt, ook negatieve zaken waar je nu mee bezig moet zijn. Dat als je boodschappen volgende maand niet kan betalen, ja, dan ben je niet bezig met je pensioen over 30 jaar. En dat neem ik ook niemand kwalijk. Dus ik denk dat we daar dat ook zeker moeten beseffen hoe dat zit. En waar die prioriteit op pensioenen ligt. Dus vooral voor de groep die net voor gepensionering zit of gepensioneerd is, die willen wel heel veel weten. Maar eigenlijk iedereen onder de 55, ja, of je nou 25 bent of 55, of net daaronder, ja, die vinden dat niet heel spannend.
Je hebt dus die verdeling tussen jongeren en ouderen, zou je kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen tussen mensen die wel pensioen opbouwen en mensen die geen of heel weinig pensioen opbouwen.
Zeker.
Ik kan me voorstellen voor die laatste groep, hè, waar ik er ook een van ben als ondernemer, dat die groep misschien nog meer informatie nodig heeft en daar ook niet mee bezig is, maar die wel actief benaderd moet worden.
Ja,
heel zeker. Suggestief, maar...
Ja, nou, ik ben het wel met je eens. Het staat wel best wel los van de WTP. Want een groep die bijvoorbeeld dus niet onderdeel is van een pensioenfonds, of die niet bij een pensioenfonds pensioen opbouwt, maar bijvoorbeeld ZZP'er is en dat op een andere manier zou moeten regelen, die vallen best wel buiten de WTP. Ik denk wel dat dit het moment ook is, dus ook voor commerciële aanbieders die bijvoorbeeld pensioenrekeningen hebben voor ZZP'ers of mensen die anderszins extra pensioen willen opbouwen, om aan te sluiten wel op dat er nu meer pensioencommunicatie komt, ook vanuit de overheid. En daarom moet wat mij betreft ook echt communicatie beginnen met bouw je pensioen op. Want heel veel mensen weten eigenlijk niet of ze pensioen opbouwen, waar ze pensioen opbouwen, hoeveel pensioen ze opbouwen. Dus dat is al een hele goede eerste vraag. Ik ben zelf ook bezig met de witte vlek. Dat noem je zo, de mensen die wel werken, geen pensioen opbouwen. En dan specifiek de jongeren in de witte vlek. Dat zijn er ook meer, of in ieder geval relatief veel jonge mensen. Een groot deel van de witte vlek bestaat uit jonge mensen, bijvoorbeeld jonge ZZP'ers. Dus mensen die wel werken, geen pensioen opbouwen. En die, dat is echt heel belangrijk. Want als je nu niet pensioen opbouwt, later is daar geen pensioen meer tegen.
Zou de overheid dat niet toch moeten verplichten door... Kijk, ik doe elk kwartaal mijn BTW-aangifte. Ik zou toch ook gewoon moeten kunnen aangeven hoeveel ik apart heb gezet voor mijn pensioen bijvoorbeeld? Of is dat te paternalistisch? Moet de overheid zich daar niet mee bemoeien? Dat is een hele politieke vraag misschien.
Ik wil zeggen, en het is ook wel weer een hele andere discussie. Hè? Want het is wel geweest dat rond WTP, dat men er ook over heeft gesproken, komt er een pensioenplicht. Dus dat verplicht iedereen die werkt ook pensioen moet opbouwen. En die heeft het niet gehaald politiek gezien. Ik zou er op zich wel fan van zijn, omdat ik ook weet, ook vanuit de psychologie, dat mensen het heel moeilijk vinden om zoiets op lange termijn voor zichzelf te regelen. Dat toch altijd de korte termijn dan toch voorgaat op heel veel punten. Dus ik zou er best fan van zijn, ook al ben ik verder totaal niet paternalistisch. Dit denk ik, ja, toch mooi als we dat voor mensen kunnen regelen. Maar dat is echt een andere discussie. En die heeft het politiek gezien gewoon niet gehaald. Dus nu is het eigenlijk aan mensen zelf, aan de markt, om te kijken dat we wel mensen in de witte vlek wel aan een pensioensparen kunnen krijgen.
Ja, misschien ook wel vanuit eigen belang. Hè? Want als je straks heel veel mensen hebt, die groep wordt natuurlijk is steeds groter geworden de afgelopen 10 jaar. Je hebt natuurlijk meer dan 1 miljoen ZZP'ers. Of ik weet niet of ik don't quote me op het number, maar volgens mij is het meer dan 1 miljoen.
Ja.
Als daarvan een groot deel geen pensioen opbouwt en straks geen geld hebben en leningen niet kunnen afbetalen, bijvoorbeeld op je huis, een hypotheek of wat dan ook, dan heeft de samenleving ook wel een probleem.
Absoluut. Nou, dat zou mijn reden zijn om toch voor een pensioenplicht te zijn. Maar ja, daar waren dus sommige politieke partijen hadden deze redenering ook en meer dan de helft niet.
Nee, helder. Tweede stelling gaat over de mensen die werken in de sector en die gaat als volgt. De huidige kennis en vaardigheden van medewerkers in de pensioensector is voldoende voor een succesvolle transitie.
wil positief zijn, ik zeg ja. Ik denk dat het, achteraf kan je altijd wel zeggen of iets succesvol is geweest. En ik denk dat het best wel spannend is wat er allemaal gaat gebeuren. Überhaupt is er best wel wat arbeidsmarktkrapte. Dus dat komt misschien ook niet super uit. Dat het ook pensioenuitvoerders, dat lukt ze wel om mensen aan te nemen, maar misschien niet zoveel en de kwaliteit die ze zouden willen. Maar er zit wel op zich heel veel kwaliteit in de sector. Maar ik denk juist op bepaalde punten, zoals bijvoorbeeld data, dat echt een administratie, dat wel twee knelpunten zijn waarvan de vraag is van, hebben we daar genoeg mensen op die dat allemaal goed kunnen gaan doen?
Het is ook gewoon kwantiteit dus.
Ja.
Want dat zei je eerder eigenlijk ook al. Hè? Ja. Dus hebben we wel genoeg mensen om al die dossiers langs te lopen. En eigenlijk kunnen we er niet allemaal langs lopen, zei je eerder, geloof
ik. Dus het is, ik denk dat we heel ver zijn in automatisering. En dat we daar heel veel oefeningen op gaan doen. En dat niet zomaar gaan invaren en even kijken. Kijk, het is super belangrijk. Dus hier gaat heel veel op geoefend worden. En er zijn, men is hier al wel heel lang aan het voorbereiden. Want dat is ook wel een interessant proces geweest. Dat ook pensioenuitvoerders, maar ook pensioenfondsen zijn echt al heel lang bezig met voorbereiden op de WTP. Ook toen het nog niet duidelijk was of die wet er nou echt zou komen en hoe precies. Ze moesten al bezig met de voorbereiding. Dus zolang ze konden voorbereiden, hebben ze voorbereid. Dus als het goed is, gaat dat goed. En hebben denk ik, ik ga ervan uit, precies genoeg mensen.
Precies genoeg. Precies heel mooi. En de laatste stelling die ik heb, die heb je volgens mij eigenlijk al beantwoord. Maar wie weet komt er nog iets bij wat we nog niet wisten. En de stelling gaat namelijk als volgt. De wet toekomstpensioenen is slechts een eerste stap naar een goed werkend nieuw pensioenstelsel in Nederland. Nou, nieuw is dan even discutabel. Maar wat vind je daarvan?
Het is echt een eerste stap. Dus ik zie het als een soort van een tussenstation. Maar ik denk dat we nu alweer bezig moeten met dingen die misschien eens verbeterd kunnen worden. En dus ook misschien met een nieuwe groep mensen. Dus niet de mensen die de afgelopen 15 jaar ermee bezig zijn geweest, maar de nieuwe groep mensen die de ervaring heeft straks met die transitie, die wel weer bezig kan, ook in overleg wat er nog wel beter zou kunnen aan het stelsel. Want bijvoorbeeld als je in een andere sector gaat werken en dus verschillende pensioenen hebt en dat eigenlijk bijvoorbeeld omdat je een pensioenpotje hebt, is het idee dat je dat dan makkelijker kan meenemen naar een ander pensioenfonds, dat is nog steeds niet super simpel. Dus dat zijn echt nog wel dingen die ook vooral met de arbeidsmarkt te maken hebben. Die echt nog wel beter kunnen en soepeler kunnen. Dus daar hoop ik dat daar nog verbetering op komt.
Dus dat is er één. En heel duidelijk zei je eerder, even mijn woorden hoor, maar simplificatie, het mag nog simpeler.
Ja, nou, het is vooral de transitie is ook heel ingewikkeld gemaakt. Dat daar zit ook met verschillende rekenmethoden, et cetera. Maar ik denk dat er nog steeds wel punten zijn waar het iets simpeler kan. Dus ik denk dat we dat als volgend doel hebben. Hè? Want eerst was het doel en een transitie en het simpeler en uitlegbaar, et cetera. Dus ik denk dat er nu heel veel grote punten aangepakt zijn, maar dat er echt nog wel punten zijn, juist als we het doel van simplificatie echt op het netvlies houden, dat we daar naartoe werken, dat er dan nog wel wat dingen zijn die we kunnen aanpassen.
Denk je dat wij als Nederland nog steeds, ook na WTP, hele implementatie en nog misschien over 10 jaar, nog steeds het beste, of een van de beste pensioensectoren, of hoe zeg je dat, hoe we het pensioen geregeld hebben in Nederland, hebben van de hele wereld?
Ja, want het is natuurlijk relatief. Dus als we nu al bovenaan staan met ons oude stelsel, dan ga ik ervan uit dat we met het nieuwe stelsel nog meer bovenaan staan of wel bovenaan blijven. Ik gun het andere landen dat ze ook de voortgang kunnen maken die wij maken. Maar dat we ook wel kunnen leren van net andere tweaks die andere systemen hebben die wel heel goed werken al. Dus dat we wel de uitwisseling ook heel erg open houden. Ook al is het echt heel erg landgebonden dat we toch wel best practices met elkaar blijven delen. En dat we ook gaan delen hoe wij de transitie hebben doorgemaakt met andere landen. Dat zij daarvan kunnen leren. En mocht er bij ons niet altijd even soepel gaan in transitie, dat zij daar dan van kunnen leren. Dat lijkt me mooi. Maar het heeft ook vooral te maken dat die pensioendekking heel hoog is in Nederland. Dus dat mensen echt relatief veel pensioen afdragen. Dat dat goed belegd wordt. En dat mensen dus gewoon relatief goed kunnen doorleven op hun op het soort inkomen wat ze hadden ook na pensionering. En dat zie ik nog niet heel snel veranderen. Dus ik denk dat dat echt wel goed blijft gaan. En met het nieuwe stelsel zorgen we dat dat ook weer wat toekomstbestendiger wordt.
Ja, want Nederland is vooral zo goed tussen aanhalingstekens omdat we zoveel geld sparen, toch? Ja, of is er nog een andere reden?
Nee, dat is zeker een van de redenen dat we zo hoog staan. Ook omdat we best wel lang geleden al met pensioen zijn begonnen. We hebben een van de oudere pensioensystemen. Dus er zijn niet meer echt generaties. Hè. Dat heb je in sommige landen dat dan opa en oma's weer of ouders weer bij hun kinderen gaan wonen op een gegeven moment, omdat zij nog niet dat pensioen hebben opgebouwd en hun kinderen wel een pensioensysteem hebben. Bij ons zijn ondertussen alle ouderen hebben ook al pensioen.
Of net als met pensioen, je moet er vroeg mee beginnen.
Nou ja, precies. En wij zijn daar mee op tijd begonnen.
Mooi. We hebben een hele serie over pensioen. En ik vind het ook leuk om aan jou te vertellen wie onze volgende gast wordt. Dat is Rogier Potter van Loon. Hij is senior gedragseconoom bij TKP. En ook WTP-consultant. Ik noemde al even zijn naam voor dit in dit voorbespreken van dit gesprek. Heb jij iets van een vraag die je aan hem zou willen voorleggen? Of een stelling of iets anders wat je aan hem, met hem wil delen?
Nou, zeker. Ik vind het heel tof en heel belangrijk. Dat is juist ook bij deze transitie. Dat daar economen bij betrokken zijn. Econometristen, mensen die meer juridische kennis hebben. Maar ook inderdaad dat andere velden betrokken zijn. Bijvoorbeeld, dat bij deze persoon, bij Rogier, komt dat dan samen. Gedragseconomie. Dat ook dat stukje gedrag is zo belangrijk in deze transitie. Dus ik denk dat dat heel, heel tof is dat jij hem ook te gast hebt. En ik zou hem zeker willen vragen hoe hij dat stukje, de kennis die hij heeft, juist ook over gedrag, over hoe mensen niet zo rationeel zijn, hoe we dat kunnen gaan inzetten voor WTP en hoe hij dat misschien specifiek gaat inzetten voor WTP.
Wauw, mooi. Nou, dan ga ik hem zeker stellen. Allerlaatste vraag van mijn kant is meer een soort van semi-fun vraag. Die je niet hebt kunnen voorbereiden, dat is met opzet. Namelijk, ben je zelf met je pensioen bezig? En als we mogen vragen, hoe heb je het zelf geregeld?
Ja, ze zeggen toch wel eens iets van bij de loodgieter.
De longarts die rookt en dat soort dingen. Nou, ja. De loodgieter daar lekt het.
Ja, ja, kijk. Ik werk een deel van de week bij AF Advisors. En daar hebben we een mooie pensioenregeling. Dus daar wordt het via mijn werkgever geregeld. Dus dat is heel erg fijn. We zitten niet verplicht bij een pensioenfonds. Maar ze hebben zelf goed voor alle werknemers pensioen geregeld. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die ik vroeg toen ik daar kwam. Dus dat is heel erg fijn. De rest van de tijd ben ik inderdaad ZZP'er. Maar ik werk ook vooral voor stichtingen. En dus doe vooral vrijwilligerswerk. Dus over die tijd bouw ik nu geen pensioen op. Dat is wel iets wat ik in de toekomst wil gaan doen. Maar ik heb mezelf in ieder geval de komende paar jaar nog gegeven. Als ik een deel van de tijd pensioen opbouw. Wat ik eigenlijk ook al een heel mooi bedrag vind. Dan vind ik het oké dat ik de rest van de tijd vrijwilligerswerk doe en daar niet per se pensioen over opbouw, omdat ik die impact gewoon nu belangrijker vind. Dus ik hoop dat ik, als ik voor iedereen goed pensioen kan regelen en een leefbare wereld voor de toekomst kan regelen, dat het bij mij dan ook wel goed komt. Maar dan heb ik misschien niet het allerhoogste pensioen en dat is oké.
Mooi, prachtig einde. Nikki, heel veel dank voor je tijd, voor Leaders in Finance en specifiek voor deze pensioenserie. Ik ga je zo meteen nog even bedanken met een klein cadeautje voor die tijd die je hebt gestoken in Leaders in Finance. Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was een extra aflevering van de Leaders in Finance podcast over de wet toekomst pensioenen. Als altijd zijn we onze partners dankbaar voor hun steun. Dat zijn EY, Roland Berger, Kayak, MeDirect en RiskQuest. Deze speciale serie over de WTP zou daarnaast niet tot stand zijn gekomen zonder de extra steun van de Welton Groep. Dus ook veel dank aan hen. Rest ons nog een laatste dankwoord. Bedankt voor het luisteren.